Leven betekent prioriteiten stellen. Afwegingen maken van dit wel en dat niet. Dit iets meer en dat iets minder. Prioriteiten stellen wij allemaal. Of we er ons nu bewust van zijn of niet. Als je baas je bijvoorbeeld vraagt om overuren te draaien, kies je ervoor om dan misschien wel wat meer te verdienen, maar ook om dan wat minder tijd te hebben voor andere dingen. Prioriteiten. En als je s'avonds blijft plakken op een feestje, of met vrienden uitgaat op diep in de nacht, dan kies je daarvoor. Maar je kiest er dan ook voor dat je bijvoorbeeld op zondagmorgen in de kerk wat minder helder bent. Als je er al bent. U stelt prioriteiten in uw gespreksonderwerpen. Wat aan de orde stelt als u praat met uw kinderen. Bijvoorbeeld over het weer, over de kleinkinderen, over de vakantie. Maar ook of u praat over de vraag wie God voor je is. Daarin geeft u zelf uw prioriteiten aan. Prioriteiten stellen wij allemaal. In wat wij wel doen en wat wij niet doen. In wat wij wel zeggen en wat wij niet zeggen. De Heer Jezus geeft in ons tekstgedeelte van vanmiddag een paar belangrijke richtlijnen over de vraag hoe wij om dienen te gaan met onze prioriteiten. Drie richtlijnen wil ik uit dit stukje naar voren halen en met u, met jullie delen. Drie richtlijnen die ons kunnen helpen bij het stellen van onze prioriteiten. En de eerste richtlijn, en dan komen we gelijk ook bij die eerste twee korte gelijkenisjes terecht. Die eerste richtlijn is deze. Geef dingen van minder waarde op. In de beide eerste gelijkenissen die wij samen gelezen hebben, de gelijkenis van de schat in de akker, de parel van grote waarde. In deze beide gelijkenissen vergelijkt Jezus het hemelse koninkrijk met iets van onschatbare waarde. Een schat en een zeer kostbare parel. Een vergelijking die tot de verbeelding spreekt. Want wie van de kinderen zou niet een schat willen vinden als je graaft in het zand en opeens een kist met allemaal juwelen en allemaal mooie blinkende dingen, als je die plotseling vindt. Een schat. Een rake vergelijking. De eerste persoon, die man die graaft, doordat hij toevallig iets tegenkomt, ja, hij lijkt zijn schat min of meer toevallig te ontdekken. We lezen helemaal niet dat hij er naar op zoek was. En de andere man, de koopman, is bewust op zoek. Hij is bewust aan het speuren wat hij kan vinden. Of er nog iets is wat hij nog niet in zijn verzameling heeft. Iets wat grote waarde heeft. Hij is op zoek. En dat zijn eigenlijk, denk ik, twee verschillende soorten mensen. Die ook allebei deel uitmaken van de gemeente. Ze zullen hier ook ongetwijfeld in de kerk zitten. Allebei. De een is er helemaal niet zo mee bezig. En misschien ben jij dat wel. Totdat hij plotseling geconfronteerd wordt met de grote waarde van het evangelie. Door een gebeurtenis in je leven. Een persoon die je wegkruist. Een verhaal van iemand. Of een bijbelvers dat inslaat. Waardoor opeens je ogen opengaan voor de geweldige rijkdom en de geweldige kracht van het evangelie. En de ander is meer actief op zoek. Zij probeert het eens hier en daar, totdat ze op haar speurtocht een adembenemende ontdekking doet. iets wat ze nog nooit gezien heeft. Hoewel ze al heel wat gezien heeft. De vondst van je leven. Waardoor al je andere vondsten verbleken. Twee verschillende soorten mensen. Dan lezen we nog iets over die schat. Die schat lag verborgen. Weggestopt onder de aarde. Verborgen in de akker. En dat is een gedachte die wij ook eerder in hetzelfde hoofdstuk tegenkwamen. We hebben het niet gelezen, maar u of jij kent waarschijnlijk ook wel die andere gelijkenissen. De gelijkenis van het mosterdzaad. En de gelijkenis van het zuurdeeg. Ook zo verborgen. Zo klein. Zo onaanzienlijk. En toch werkt het. En toch is het krachtig. Zo is het ook hiermee. Het hemelse koninkrijk is er wel. Ja, het is er. Maar het wil niet zeggen dat iedereen het ziet. Het is verborgen. En het wil ontdekt worden. Hoe dan ook. Voor de gelukkige vinder van die schat en van die parel is zijn vondst reden tot grote blijdschap. Lezen wij in vers 44. En beide vinders gaan heen. Lezen we ook. En zij doen iets. En wat zij dan doen is van cruciaal belang. We lezen dat zij heen gaan, verkopen alles wat zij hebben en die schat of die parel kopen. Of die akker in die schat moet ik eigenlijk zeggen. De ene persoon koopt de akker en daarmee ook de schat en de ander koopt de parel. Jezus van het koninkrijk is van onschatbare waarde. En als je ogen daarvoor opengaan, als je dat leert inzien, zul je er letterlijk alles voor over hebben om die schat te bemachtigen. En zo bevat deze boodschap een radicaal appel voor ons, voor u, voor jou en mij vanmiddag. Een appel om dingen van minder waarde op te geven. Dingen van minder waarde uit je leven weg te doen. Om die schat en die ene parel te bemachtigen. En om die te genieten. Het is dezelfde radicale boodschap die Jezus sprak tot de rijke jongeling toen hij zei: ga heen, verkoop je bezit. Geef het aan de armen en je zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, achter mij aan. Volg mij maar. En wat we ook op andere plekken in het evangelie lezen. Bijvoorbeeld als Jezus zegt in Lucas 14. Zo zal niemand van jullie die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Een radicale boodschap. Om dingen van minder waarde op te geven. We lezen dat ook bij iemand als Paulus. Een van Jezus' volgelingen. Paulus schrijft in Filippense brief, hoofdstuk 3. Al wat mij winst was, waar ik mij op kon beroemen, waar ik trots op kon zijn, wat ik bereikt had in het leven, alles wat voor mij waarde had, alles, heb ik om Christus wil schade geacht. Verlies. Het was winst, maar ik heb het als verlies geacht. Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Hij schrijft, om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het zelfs voor vuilnis. Opdat ik Christus zou winnen. Die schat en die parel kunnen niet samengaan met andere schatten en andere kostbaarheden in je leven. Jezus zegt in Matthäus 6, verzamel u geen schatten op de aarde, Maar verzamel schatten in de hemel. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Aandacht voor de verkeerde schatten. De schatten op aarde. Aandacht voor de verkeerde schatten zorgt ervoor dat je het doel dat God met je leven heeft misloopt. En daarom moeten er dingen worden opgegeven. Moeten er dingen worden prijsgegeven. Zij gingen heen, verkochten alles wat zij hadden en kochten die. En nu de hamvraag: hoe zit het met uw prioriteiten? Hoe zit het met jouw prioriteiten? Houd jij bij het stellen van je prioriteiten rekening met Jezus' richtlijn om dingen van minder waarde op te geven, weg te doen uit je leven, daar afstand van te nemen? Of vind je het eigenlijk heel moeilijk om dingen op te geven? En zou je ook niet zo 1, 2, 3 weten wat? Ik hoorde pas de volgende uitspraak die mijzelf wel aan het denken zette en die ik graag met u wil delen. Dat was dit: het probleem van veel christenen is niet dat zij te weinig toegewijd zijn, maar dat zij te veel toegewijd zijn aan de verkeerde dingen. Te veel toegewijd aan de verkeerde dingen. Er zijn ongelooflijk veel mensen en zaken die een beroep op je doen. Een beroep op jouw aandacht. Een beroep op uw tijd. Het is niet voor niks dat het leven door zoveel mensen als jachtig en druk wordt ervaren. Dat geldt althans voor een grote groep onder ons. Er zijn ook mensen die eenzaam zijn, dat besef ik ook wel. Maar een grote groep onder ons beseft het leven of ervaart het leven als heel jachtig en druk. Je leven zit zomaar barstensvol met dingen die meestal op zich heus wel goed zijn. En dingen die misschien heus wel heel belangrijk zijn. Maar alles bij elkaar slokken ze je op. En zorgen ze ervoor dat je geestelijk verarmt. Dat je betrokkenheid in de gemeente en in de dienst van God vermindert. En dat je het doel dat God met je leven heeft voorbij schiet. Juist in onze tijd, juist vandaag, in deze jachtige tijd, waarin mensen niet goed met prioriteiten om lijken te gaan, en ook niet goed lijken te weten hoe. Juist in deze tijd is Jezus' oproep om dingen van minder waarde op te geven, op te offeren, daarom zo actueel. Christenen in deze tijd zullen mensen zijn die laten zien waar hun prioriteiten liggen. Door dingen van minder waarde op te geven. Om die schat en die ene parel te kunnen kopen. Om die te verkrijgen en om daarvan te genieten. Je kunt er niet genoeg van genieten. Je kunt er überhaupt niet van genieten als er niet eerst dingen uit je leven aan de kant gaan. Dingen van minder waarde opgeven. Zo wil ik u en zo wil ik jullie allen in het licht van dit appel uitdagen om na te gaan op welke manier u de zaak van God meer prioriteit kunt geven in uw leven. En welke andere dingen u daarvoor misschien op moet geven. Spreek daarover met elkaar. Als vrienden. Als man en vrouw. Als dat kan. En bid ervoor. Dingen van minder waarde op te geven. Want God is het waard. En Gods zaak. Het koninkrijk van God. Waar we het hier over hebben. Dat is het waard. Dat is al onze aandacht en al onze inzet meer dan waard. En u bent het waard. Jij bent het waard. Als schepsel van God. En reken maar dat het je leven absoluut zal verrijken. En daarmee kom ik bij de tweede richtlijn. En daarmee stap ik ook gelijk over op de volgende versen. De gelijkenis van het visnet. En ook daar geeft Jezus ons weer een richtlijn. En dat is deze. Onderscheid u voordat u gescheiden wordt. Onderscheid u voordat u gescheiden wordt. En deze gelijkenis van het visnet is misschien nog wel indringender. Want nu wordt het hemelse koninkrijk vergeleken met een sleepnet. Dat was een heel groot net met gewichten aan de onderkant, zodat het net tot heel diep kon wegzinken in het water tot op de bodem. En bovenaan dat net waren drijvende gewichten, zodat het net zo kon worden gesleept door het water. En je begrijpt wel dat in zo'n groot net, zo'n groot oppervlak, allerlei verschillende vissen worden gevangen. En we kunnen ons voorstellen dat Jezus dat zo voor zich zag. Dat was een heel alledaags beeld in de tijd van Jezus. Dat de vissers met zo'n net door het water sleepten. En dat ze dan vervolgens aan de kant kwamen. En dat zij dan het net ophaalden. En de vissen gingen sorteren. De goede vissen werden bewaard. En de verkeerde vissen, die niet geschikt waren voor consumptie, werden weer teruggegooid het water in. Nou, van dat beeld maakt Jezus gebruik. En zegt hij, zo zal het ook gaan bij het einde van de wereld, in vers 49. Als engelen de boze mensen zullen scheiden van de rechtvaardigen, om die in de vurige oven te werpen. De vurige oven, een beschrijving van de hel, waar geween is en tandengeknars. Iets waar we, ja, wat lastig voor ons is om over na te denken. Maar wat wel realiteit is en wat Jezus hier ook heel onomwonden zegt. Deze gedachte van scheiding en oordeel vinden wij ook al terug in hetzelfde hoofdstuk. In de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Ook dat kent u of kennen jullie ongetwijfeld wel. Het onkruid en de tarwe die samen opgroeien. Allebei groter worden. Totdat het tijd is voor de oogst. En ook dan worden zij gescheiden. Onkruid en tarwe. En zo is het ook met deze vissen. Die worden gescheiden. De aankondiging van het oordeel van de wereld was op zich niet nieuw. Voor de Joden in Jezus' dagen. Het was niet iets nieuws voor ze. Maar wat wel nieuw is, is dat dit eindoordeel er niet gelijk zal zijn. Maar dat er een soort voorstadium aan vooraf ging. Een voorstadium waarin goede en verkeerde vissen door elkaar zwemmen in hetzelfde net. En zo is het met de kerk. En zo is het op alle plaatsen in de hele wereld waar het evangelie klinkt. Uw lidmaatschap van de kerk geeft u geen vrijkaartje voor in de hemel. De kerk is nu nog geen definitieve vergadering van ware gelovigen. En wat dat betreft moeten we ook geen overspannen verwachtingen hebben van een volmaakte kerk. In het net van de kerk zwemmen allerlei vissen door elkaar. Dat geldt zeker voor een kerk als de Nederlands Hervormde Kerk, die men traditioneel als volkskerk noemt. Maar het geldt natuurlijk niet alleen voor de Nederlands Hervormde Kerk, het geldt voor elke kerk. Goede en verkeerde vissen zwemmen dooreen. Maar dat neemt niet weg dat wij daarom geen idealen en geen normen mogen hebben. Integendeel. Want de kerk is als het ware een voorspel. Een voorspel op wat komt. Op het definitieve rijk van God. En de kerk wijst als het ware heen naar Gods definitieve bedoeling met zijn schepping. En daarom is het ook niet onverschillig hoe het er met de kerk voor staat. De kerk behoort aan God toe. En zij heeft Gods normen van heiligheid en zuiverheid hoog te houden. Petrus schrijft in zijn eerste brief, 1 Petrus 4, vers 17, dat het nu de tijd is dat het oordeel begint bij het huis van God. En dat is de kerk. En schrijft hij dan verder, als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? Ook de kerk en haar leden zullen niet onder het oordeel van God uitkomen. En misschien wel het eerste aan de beurt zijn. Maar misschien, ik kan me zo voorstellen als u dat zo hoort over oordeel en net ook even over de hel, dat het u best wel een beetje beangstigt. Dat u denkt van, ja, wat moet ik daar nu mee? Wat kan ik daar nu mee? Als we daar nu zo over nadenken. Voor de goede verstaander zal het oordeel uiteindelijk helemaal niet beangstigend zijn. En waarom niet? Omdat het oordeel uiteindelijk ook niet echt onverwachts zal zijn. Het oordeel zal niet onverwachts of echt verrassend zijn. Het zal alleen een bevestiging zijn en een bekrachtiging van keuzes en beslissingen die al eerder gevallen zijn. En daarom, juist daarom, is het van levensbelang dat u zich nu onderscheidt als een waarachtige volgeling van Jezus. Voordat het te laat is en je onherroepelijk gescheiden wordt. Onderscheid u voordat u gescheiden wordt. Dat is de tweede richtlijn die Jezus geeft en die ons kan helpen bij het stellen van onze prioriteiten. Onderscheid u voordat u gescheiden wordt. En ook hier weer de hamvraag. Hoe zit het met uw prioriteiten? Hoe zit het met jouw prioriteiten? Houd jij in het stellen van je prioriteiten rekening met deze richtlijn? Dat u zich nu dient te onderscheiden voordat u gescheiden wordt. Onderscheid jij je als een herkenbare volgeling van Jezus? Weten je collega's en je vrienden dat? Of houd je het eigenlijk maar een beetje voor je en laat je er liever niets van merken? Christenen zijn apart gezet. Dat is de betekenis van het woord heilig, zoals we dat zoveel in de Bijbel tegenkomen. Apart gezet. Christenen zijn onderscheiden van de wereld. Anders. Komt dat tot uitdrukking in jouw leven? Ik daag u en jou uit om na te denken over de vraag waarin dat verschil tot uitdrukking komt. Ja, afgezien natuurlijk van het feit dat u misschien een fatsoenlijk burger bent of trouw naar de kerk gaat. Maar onderscheidt u zich ook in andere dingen? Waarin onderscheidt u zich in uw leven? Ja, sommige mensen kunnen prachtig praten over allerlei godsdienstige onderwerpen. Maar aan het praktisch toepassen van die dingen in hun eigen leven komen ze niet toe. Dat heeft geen prioriteit. Of andere mensen zitten misschien midden in de problemen. Of hebben zoveel andere dingen aan hun hoofd dat ze aan deze vraag niet toekomen. Vaak om hele begrijpelijke redenen. U kunt in een situatie zijn waar u totaal niet aan deze vraag moet denken. De vraag hoe u zuiver en heilig kunt leven voor God. Dat is een vraag die mijlenver bij u vandaan staat misschien. Omdat u zoveel andere dingen aan uw hoofd heeft. Maar toch, Jezus' boodschap aan ons vanmiddag is deze. Laat een heilig, apart gezet leven te allen tijden prioriteit voor je zijn. Een leven dat gericht is op God. Een leven wat heilig is. Is niet voor geestelijke hoogvliegers. Maar het is Gods doel voor ieder mens. Hoe zwak je ook bent. Als je heiligheid en zuiverheid tot prioriteit in je leven maakt. Want daar gaat het om. Heiligheid en zuiverheid. Nu tot prioriteit in je leven maken. Zul je groeien en gezegend worden. Ja, als het geen prioriteit voor u heeft. En uw heiligheid niet anders blijkt te zijn dan schijnheiligheid. Zult u eens gescheiden worden. En dan kom ik bij de derde en de laatste richtlijn. Tevens ook de laatste verse van dit stukje. En we hebben dus eerst gezien naar de richtlijn. Geef dingen van minder waarde op. En daarna hebben we gezien. Onderscheid u voordat u gescheiden wordt. En nu als derde. Deze richtlijn. Laat u verrassen door nieuwe inzichten. En dan komen we bij de laatste versen die we met elkaar hebben gelezen. En daar zien we dat Jezus zijn serie gelijkenissen over het koninkrijk afsluit met de vraag. Hebben jullie het nou begrepen? Hebben jullie nou verstaan waar het om gaat? Wat ik bedoel? En we weten uit de rest van het evangelie dat een deel van het volk verhardde. En de boodschap van Jezus en van zijn koninkrijk niet verstond. Maar deze discipelen, deze mensen die om Jezus heen staan, zij antwoorden op deze vraag van Jezus. Heb je het verstaan? Met een volmondig ja. Heb jij het begrepen? U hoeft heus niet direct de hele Bijbel te begrijpen om deze vraag volmondig ja te kunnen zeggen. En dan maakt Jezus de vergelijking van de schriftgeleerde worden van het hemelse koninkrijk met een huisvader. Die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen naar voren brengt. Vers 52. En hiermee doelt Jezus waarschijnlijk in eerste instantie op de leraars van het volk. Zeg maar wat wij in onze tijd de dominees noemen. Maar ik denk dat we deze woorden net zo goed kunnen betrekken op iedere gelovige. Iedere volgeling van Jezus Christus. Want als discipel van Jezus mag je nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengen. Wat zijn dat, die nieuwe en oude dingen? Mogelijk is dat een combinatie van zijn leer over het koninkrijk der hemelen. Dat is een nieuwe leer, waren de mensen niet gewend. Dat is nieuw voor ze. En daar zou dus later het Nieuwe Testament uit ontstaan. En het Oude Testament. Dus een combinatie van het Nieuwe Testament en het Oude Testament. De nieuwe en de oude dingen. Die met elkaar in overeenstemming zijn. De boodschap van het Oude Testament is niet heel anders dan die van het Nieuwe Testament. Nou, dat is natuurlijk een uitleg. Maar iemand als Calvijn bijvoorbeeld vond deze uitleg al wat gezocht. En hij zegt, deze woorden, nieuw en oud, duiden eigenlijk alleen maar op een overvloedig uitdelen. Iets van overvloed en rijk aan variatie. Nieuw en oud. De nieuwe dingen staan voorop. En dat is begrijpelijk. Want de boodschap van het hemelse koninkrijk is in wezen nieuw, is verrassend en fris, is blij nieuws. En op aardse vergelijkt Jezus het evangelie met een nieuw kledingstuk, waar je niet zomaar een lap van afscheurt en aan een oud kledingstuk vastnaait. Het is nieuw. Of met nieuwe wijn, die je niet zomaar in een oude leer stopt. Wijn hoort in nieuwe zakken. Het is nieuw. Radicaal nieuw. En daarom dit derde appel. Wat Jezus hierop roept. Op u, jou en mij. dat ook wij ons laten verrassen door nieuwe inzichten. En als dit goede nieuws in je hart heeft, zal het er ook uitkomen. Ja, het komt er ook uit. In Matteüs 12 zegt Jezus: een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort. Maar een slecht mens, en dan kunt u het wel aanvullen, een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Zondige handelingen, vloeken en schelden beginnen in je hoofd. Beginnen met zondige gedachten. En zo zal ook, als je hart of je hoofd vol is van deze goede schat, zal ook dat er aan de buitenkant uitkomen. En zal je mond daarvan overlopen. En daarom nu voor de derde keer de hamvraag: hoe zit het met uw prioriteiten? Hoe zit het met jouw prioriteiten? Laat u zich vernieuwen. Laat u zich hervormen door een vernieuwing van uw denken. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 12. Hervormen door de vernieuwing van uw denken. Sta je open voor de nieuwe, verrassende inzichten die God u wil geven. Of zit alles bij je dichtgetimmerd, zodat er geen verrassende lichtstraal in uw leven meer kan binnenvallen? Bestaat uw leven enkel uit routine en ligt alles al vast? Bedenk dan dat een geloofsbeleving zonder spanning en zonder verrassing haaks staat op het evangelie. Ja, als je de openheid voor verrassend inzicht niet bewust tot prioriteit in je leven maakt, dan zal er waarschijnlijk ook weinig verrassends in uw leven gebeuren. Als in de schat van je hart geen nieuwe dingen of verrassingen binnendringen, dan zullen ook de oude dingen gaandeweg hun glans verliezen. Als je alleen teert op wat God deed in vroeger tijden, of wat Hij misschien vroeger in uw leven gedaan heeft, dan zullen ook die oude dingen gaandeweg hun glans en kracht verliezen. Als u niet verwachtingsvol openstaat voor Gods nieuwe en verrassende werk vandaag en in de toekomst. En daarom opnieuw dit appel. En laten wij, als deze schriftgeleerde waar Jezus over spreekt, ons verrassen door nieuwe inzichten. Laten we niet te oud zijn om te leren. En laten we ook niet te eigenwijs zijn om te leren. Maar laten we zeggen tegen God: Heere, ik wil openstaan voor de nieuwe, verrassende inzichten die U mij geven wilt. Ook vandaag, ook in de toekomst. Een nieuwe, verrassende wending. Misschien wel in uw leven. En wees er zeker van dat u ze zult ontvangen, die inzichten. Ontvangen om door te geven. En zo hebben we gezien, hebben we geluisterd naar drie richtlijnen die vanuit dit schriftgedeelte op ons afkomen. Drie richtlijnen die ons helpen bij het stellen van onze prioriteiten. Geef dingen van minder waarde op. Onderscheid u voordat u gescheiden wordt. En laat u verrassen door nieuwe inzichten. Ik hoop en bid dat u, dat jij, uw prioriteiten in het licht hiervan kritisch zult bezien. En in de kracht van Gods genade verandering zult aanbrengen. Zodat de zaak van God absolute prioriteit heeft in uw leven. Een zaak die van onschatbare waarde is. Tijd en eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu als antwoord op de preek een tweetal versen uit Psalm 119. Wat twee versen waarin wij belijden dat de wil van God, het doen van de wil van God, ons meer waard is. Goud en zilver, wat voor andere mooie dingen ook op deze wereld.